Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van nabetrachting en dankzegging voor het heilige avondmaal, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 2 Samuel 9. De kerkdiensten van volgende week zondag, 24 november, in de ochtenddienst van 9:30, hoopt voor te gaan proponent E. Meijer uit Elspeet. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In die dienst zullen de overledenen herdacht worden die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 105, vers 8. Geleid door 's Heeren alvermogen zijn zij van volk tot volk getogen, van het een naar het ander rijksgebied. De kerkraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, in deze dienst van dankzegging voor het heilig avondmaal, Van Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van de ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 65. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, U de levende, U bent voor ons een God van heil, van zaligheid. En daar prijzen wij U voor. Dat U die God bent, die ons hebt geschapen, ons roept, ons uw genade schenkt. Uit U zijn alle dingen en door U zijn alle dingen, maar ook tot U. Als het doel om U te kennen en groot te maken en ons heil in U te vinden. En daar danken wij U voor. U laat zich zo ook kennen in de Bijbel, in de weg die U bent gegaan met het volk Israël, in uw openbaring in Jezus Christus en ook vandaag de dag, in de zegeningen die U geeft, in uw spreken, in het woord en in het sacrament. En we brengen U daarvoor in alle verwondering en nederigheid de dank. Ook wat we deze dag hebben gekregen. Een rustdag, het begin van de nieuwe week. Een dag die in het teken staat van uw dienst. Doordat we ochtend en avond bij elkaar kunnen komen en de schrift kunnen openen. Zodat we als gemeente ook met elkaar deze dag zijn begonnen en kunnen beëindigen om die aan u te wijden. Dank u ook voor de bediening van het Heilig Avondmaal deze morgen. Dat we zo in alle rust en aandacht de tekenen van brood en wijn hebben mogen ontvangen. Of daarbij getuigen waren. opdat het aan ons hart verzegeld zou worden, de diepe zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus. Dat u die God bent die telkens weer nodigt. Dat u, o Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, onze Heiland wil zijn. Dat er reiniging is voor alle zonden. Ook wanneer wij blijken telkens weer bevlekt te zijn, zwak te zijn, ons ongeloof in ons te ervaren. Maar u wilt het alles bedekken onder het bloed van Christus. Daar danken we u voor. Geef dat we daar allen in mogen delen, Heer. Ieder van ons, groot en klein. Dat we onze toevlucht nemen tot Christus. Dat we hem nodig hebben, hem lief hebben. Dat we door een levende band, de band van het geloof, door uw Heilige Geest, voor eeuwig aan Christus verbonden zullen zijn. En zo tot ons doel komen. Zo gevoed worden en gesterkt. Wees dan ook vanavond bij ons en zegen ons met uw woord. Geef dat we de boodschap van de Bijbel goed begrijpen. Dat we het mee kunnen nemen in ons hart. Dat we daardoor ook in vertrouwen en met toewijding ook in deze week weer onze weg kunnen gaan. U kent ons daarin ook. Als we zo ons dagelijks werk doen of naar school gaan. Als we juist zorgen hebben, of er is verdriet in het hart. Heer, u kent ook de verlangens die er kunnen zijn. Dat we uitzien naar mooie dingen, om iets te bereiken. Schenk u hulp en zegen, zo in het dagelijks leven, dat we ons gedragen mogen weten door u. U bidden we dat u ons zo allen gedenkt. We brengen de dank voor het avondmaal. We bidden ook voor elkaar. Voor degenen die geen vrijmoedigheid hadden om deel te nemen. Wij vragen van u, Heere, wilt u ook hen helpen en leiden in het geestelijk leven, opdat ze u kennen, u mogen zoeken, u mogen vinden door de genade van Christus. Geef zo zorg over onze ziel, ieder wat we nodig hebben, om te ontdekken wie we zelf zijn. Om terug te keren waarin we zijn afgedwaald. Om gesterkt te worden in het vertrouwen. Om vruchten te dragen met blijdschap voor u. Gedenk uw kerk over de wereld. Zegen de verbreiding van het evangelie in het zendingswerk en evangelisatiewerk onder alle volken. Omdat het veel vrucht mag dragen. U willen we zo deze dingen voorleggen. U wilt ook vanavond de gezegende dienst geven, helpen in alle aspecten van de eredienst, in alle taken, in luisteren, in spreken, in zingen en bidden. En dat we samen zo vervuld mogen zijn van wie u bent, van uw grootheid en genade, van uw woord en van uw leiding. Om Jezus wil. Amen. We lezen ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging 2 Samuel 9. Dus opnieuw het hoofdstuk uit het tweede boek Samuel. 2 Samuel 9. En we lezen nu het hele hoofdstuk. Dan luidt het woord van God als volgt. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mefiboset. En hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei: wat is uw dienaar, dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mefiboset had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mefiboset. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is vers 13 uit dit hoofdstuk. 2 Samuel 9, vers 13. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Let in de preek op 3 punten. Ten eerste de achtergrond van Gods liefde. Ten tweede de persoon die het ontvangt. Ten derde het leven dat daaruit volgt. Dus de achtergrond van Gods liefde, de persoon die het ontvangt en het leven dat daaruit volgt. We zingen van Psalm 105, vers 7, 22 en 23. Het gaat ook over het erven, namelijk erven van het beloofde land, zoals het volk Israël dat kreeg tot zijn bezit. Ze waren daarin ook erfgenamen en het onderhoud van de Heere voor hun leven in het manna. Psalm 105, vers 7, vers 22 en vers 23. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Gemeente, voor wie zou ik best wel eens wat extra's willen doen? Voor wie zou u best wel extra tijd willen vrijmaken of extra moeite willen doen? Nou, dat kan zijn voor iemand die veel voor u betekent. Iemand waar u een grote liefde voor koestert. En daar heb je dan graag wat extra's voor over. Zien we dat ook bij koning David. Hij denkt aan het verbond dat hij ooit heeft gesloten met Jonathan, de zoon van Saul. En David denkt terug aan zijn plechtige belofte voor als hij op de troon zou komen, dat hij dan het leven van Jonathan zou sparen als die nog leefde. Maar ook van zijn nageslacht. David heeft beloofd in dat verbond om hen, Jonathan en zijn nageslacht, goede tierenheid te bewijzen. En daar komt hij niet van terug. Hij is een man van zijn woord. Maar hoe pakt hij dat nu aan? Is er nog iemand uit dat geslacht? Ja. Jonathan zelf leeft niet meer. Maar wel een zoon van Jonathan, Mephibosheth, verlamd aan beide voeten. En hij woont aan de overzijde van de Jordaan, in Lodebar. Ja, toen had David kunnen zeggen, nou, laat hem maar. Ik zal hem geen kwaad doen. En dat is mijn goede tierenheid voor hem. Dat hij daar wat achteraf kan leven en dat hem geen strobreed in de weg zal worden gelegd. Dat was al goede tierenheid voor Mephibosheth. Want zoals eerder al een aantal keren gezegd, in die tijd was het normaal dat het vorige koningshuis werd uitgeroeid. Maar als David dan dit zou zeggen, dan zou Mephibosheth daar niet meer bang voor hoeven te zijn. Op zichzelf had David daarmee dan aan zijn plicht voldaan. Laat hem daar maar. Laat hem met rust. Maar er gebeurt veel meer. Koning David die gaat veel verder. In het bewijzen van zijn goede tierenheid. Hij gaat eigenlijk ongelooflijk ver. Een hele reeks maatregelen treft hij om goed te doen aan Mephibosheth. En als je tot je door laat dringen, het is eigenlijk bizar. Ongelooflijk. Niet alleen dat Mephibosheth mag blijven leven, maar hij krijgt ook alle akkers van zijn grootvader Saul. En dan is hij in één keer een groot grondbezitter. En de koning die stelt Ziba aan om dat land te beheren en te bewerken. En daar zal dan heel wat opbrengst van afkomen. David zorgt dus dat zijn levensonderhoud zeker is. En verder kan Mephibosheth in Jeruzalem komen wonen. En mag hij aan het koninklijk hof de maaltijd gebruiken. Voortdurend aan mijn tafel, zegt David. Ja, wie krijgt er ooit zo'n eervolle behandeling? En David die doet dat allemaal, al die maatregelen en al die gunstbewijzen aan Mephibosheth. Hij doet dat allemaal omwille van Jonathan. Die leeft niet meer. Ja, die moest dat eens meemaken. Dat zeggen we wel eens. Stel eens Stel, vader, die had dit of dat nog meegemaakt. Ja, David die hoeft dat niet te doen om zijn vriend daarmee te paaien. Of er nog iets van Jonathan voor terug te krijgen. Daar is geen sprake meer van. Nee, het is alleen de herinnering. Zo dankbaar is hij voor die goede vriend. En zoveel liefde voelt hij voor Jonathan. En dan kan juist het gemis ook heel sterk zijn. Als je in de herinnering ervaart hoeveel iemand voor je heeft betekend. Veel mensen maken dat mee. Ze maken het mee wanneer ze hun man of vrouw verliezen. Of iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriendin. Ja, in het gemis van die persoon ervaar je heel sterk wat die geliefde voor je betekende. Hoeveel die je eigenlijk waard was. Nou, de liefde voor Jonathan, de liefde van David, die strekt zich nu ook uit tot het nageslacht van Jonathan, tot Mefiboset. En, ja, dat weten we niet, maar wie weet, leek Mefiboset ook nog wel een beetje op zijn vader, op Jonathan. In ieder geval voor hem, voor die zoon, Mefiboset, kan David toch nog iets doen. En hem kan hij laten zien hoe hoog hij Jonathan waardeert. Ook na zijn dood. En zo gaat David nu heel veel geven aan Mefiboset. Niet alleen omdat hij dat verplicht is, wegens zijn belofte, maar duidelijk als een blijk van zijn diepe liefde voor zijn vriend Jonathan. En zoals we vanmorgen al hebben gezien in de preek, hierin weerspiegelt de koning het beeld van God. Hij bewijst hem de goede tierenheid van God. Dit gebaar, een dergelijke rijkdom, een dergelijke overvloed, dat is kenmerkend voor de genade van God. De Heer, liefde, voor wie? Davids liefde voor Jonathan, die blijkt in zijn gave aan Mefiboset. En ik vergelijk het opnieuw, als het ware parallel, Gods liefde. Vanuit de vergelijking met deze geschiedenis, dan moeten we denken bij Gods liefde voor Christus. God de Vader, hij koestert een eeuwige liefde voor zijn zoon. Er is geen diepere liefde, geen volmaaktere eenheid dan de liefde en de eenheid in de heilige drie-eenheid van God zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. En de wereld is te klein. Het heelal, dat is nog te klein. Om die goddelijke liefde, die liefde in God, te kunnen bevatten. Die hartelijke liefde in God, van de Vader tot de Zoon. Die altijd brandende liefde in God, tussen de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. En die liefde van God, die was er zeker ook toen de Zoon van God verscheen in het menselijk vlees. Jezus kwam, de rechtvaardige knecht, de middelaar. En God sprak, dit is mijn zoon, ik heb in hem al mijn welbehagen. Hij is mijn vreugde. En kijk dan in het evangelie, hoe gehoorzaam Jezus de wil van God doet. Hoe toegewijd Jezus de weg volgt naar Golgotha. Hoe diep Jezus heeft geleden om alles te volbrengen wat over hem geschreven staat, om zijn lichaam te geven, het werd verbroken, zijn bloed werd vergoten. Nou, dat zal bij de Vader altijd in gedachten blijven. Dat zijn zoon, Jezus, zo gehoorzaam was, zo diep ging, zo trouw aan zijn opdracht. Dat zal bij de Vader altijd in gedachten blijven. Nooit en te nimmer zal hij dat kunnen vergeten. Die Jezus, die heeft de hoogste prijs betaald. En er is geen bedrog in zijn mond geweest. Zo gehoorzaam. Hij heeft de vloek, de toren, plaatsvervangend gedragen. Het zal bij de Vader altijd in gedachten blijven. Christus, zijn Zoon. En dit offer eens gebracht, dat betekent zoveel voor God, dat doet zijn liefde overstromen. Als de Vader aan de Zoon denkt, dat laat zijn liefde overstromen. Dat laat die liefde van de Vader uitbarsten als een vulkaan. En die liefde gaat dan niet alleen naar Jezus om hem met eer en heerlijkheid te bekronen, om hem aan de rechterhand te zetten. Maar die liefde van de Vader, die gaat nog veel verder, die spreidt zich uit. Naar allen die bij Jezus horen. Door zijn grote liefde doet de Vader om Christus wil. Zoveel, geeft hij zoveel. Hij geeft vergeving. Maar dat niet alleen. Hij biedt niet alleen vergeving aan en redding van de dood. Hij geeft nog veel meer. Hij geeft ongelooflijke rijkdommen. En hij schenkt die aan Christus. Hij schenkt die aan de kerk van Christus. Aan allen die bij Jezus horen. De stem van de goede herder kennen. Die hem volgen. En zo tilt hij je op. En hij plaatst je op een hoogte. En hij zet je in een positie van grote eer. Om Christus wil. En hij maakt je erfgenaam. Erfgenaam van God. Mede-erfgenaam van Christus. Hij nodigt je aan zijn tafel. Waar je ziel wordt gevoed met hemels brood. Het is zo overvloedig bij God. Ja, de tekenen die zijn eenvoudig. Het is een stukje brood, een slokje wijn. Maar de betekenis is groot. Dat hele offer van Christus is ook voor u, zegt Jezus daarin. En dat brengt nieuw leven. Dat brengt leven met de kracht van de eeuwigheid. Wat een wonder. Ongelooflijk. Zou je denken. En toch is het waar. Zo is God. In die overvloedige gave van David zien wij hoe God is. De achtergrond van Gods liefde. We gaan naar het tweede punt. We letten nu op de persoon die het ontvangt. Mefibozet had dit natuurlijk nooit durven dromen. Hij was ja, dan wel een zoon van Jonathan, maar toch ook uit de familie van Saul. En hij voelde zich deze grote eer totaal onwaardig. En daarom vraagt hij ook in vers 8, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Hij had zichzelf al dood verklaard. Mefibozet wist dat dat dreigde. Hij hoorde toch bij dat huis van Saul, dat koningshuis. Hij zat bij wijze van spreken wat dat betreft in het verkeerde kamp. En dat mocht volgens de opvattingen van toen, zou dat zijn leven kunnen kosten. En voordat de koning sprak, ja, Mefibozet die had zichzelf al veroordeeld. Wie ben ik eigenlijk voor u? Dat is ook onze situatie buiten Christus. Omdat we gezondigd hebben. Omdat we de heerlijkheid van God missen. En de wereld, heel de wereld onder zijn toren ligt, midden in de dood. En als u dat besef met u meedraagt, u weet dat, u buigt eronder en u geeft God gelijk in zijn oordeel. En je komt dan bij de Heer in zijn huis. Wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik verwachten? Wat zul je vragen? Wat is uw hoop? Een dode hond, dat is niets. Onrein, die is onwaardig, ten dode opgeschreven. Mephibozet is ook nog eens verlamd. Hij loopt mank, afhankelijk van anderen. Je voelt je hulpeloos. Ja, kan ik misschien nog een dienaar zijn? Een knecht? Wat moet ik doen? Misschien is er wel ergens een plekje in het land waar u geen last van me hebt. De onderste plaats, achteraan. Denk maar aan de verloren zoon. Toen die terugging naar zijn vader en zijn zonde wilde belijden, wilde hij gaan vragen: Vader, maak me tot een dagloner. Maar mag ik bij u werken? Al is het als de minste van uw knecht. Meer heb ik niet verdiend, echt niet. Dat zie ik als genade. Maar u weet, wat gebeurt er bij die terugkerende zoon? Wordt hij bestraft? Wordt hij vernederd? Totaal niet. Totaal niet. Er is blijdschap bij de vader, grote blijdschap. Er is daar een liefdevol hart en zo wordt hij ook ontvangen, niet als een knecht. Ontvangen als een kind. Als een werkelijk geliefd kind van zijn vader. Zo wordt hij binnengehaald. En als nu de zoon van Jonathan bij de koning komt, dan wordt hij niet afgewezen om zijn afkomst van Saul. Hij wordt niet in dienst genomen als een slaaf, als een knecht, maar hij wordt aangenomen in grote liefde, met overtuiging, aangenomen. Wees niet bevreesd. Ik wil u goed doen. Ik wil u graag goed doen vanwege uw vader Jonathan. Dit is de persoon die de zegeningen ontvangt. Ten derde, het leven dat daaruit volgt. Ja, een van die ongelooflijke dingen die Mephibozet te horen krijgt, dat is dat hij voortaan mag eten aan de tafel van de koning. En dat wordt wel 4 keer genoemd. Vers 7, vers 10, vers 11 en vers 13. En dat heeft hij van David zelf gehoord, uit zijn eigen mond. U zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. En Ziba, die weet het ook. Die moet het gaan regelen. Maar in vers 11, aan het einde van vers 11, er staat daar nog een opmerking bij over dat eten. Als een van de zonen van de koning. Dus zo zal Mephibozet worden behandeld vanwege die bijzondere band van David met zijn vader. Dat hij mag aanzitten als een van Davids kinderen. Dus als een prins. Als een onderdeel van het koninklijke gezin. En dat zien we ook terug in de genade van de Heer. Allen die in Christus geloven, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Je zult niet langer een slaaf zijn of een knecht zijn, maar je zult een zoon of dochter zijn van God. Met Christus. Dat is een grote genade. Dat is een krachtige genade van God gemeente. Waar zoveel in ligt. Dat is een nieuwe positie die je krijgt. Een positie voor Gods aangezicht. Om te worden gezien als een kind van Hem. Om te worden gerekend als een zoon of dochter van God. En daarom ook helemaal te kunnen vertrouwen op zijn zorg en op zijn bescherming. Ja, en je dan ook naar die stand te gedragen. Naar die hoge stand. Spreek zo en doe zo, zodat het te merken is dat je er een van hem bent, van die vader. Dan wil je toch ook graag zijn eer hoog houden, de eer van je hemelse vader. En daarom en op die manier zal het avondmaal en het mogen deelnemen aan het avondmaal toch ook wel uw leven stempelen. Als de Heere u wilde ontvangen aan zijn tafel, dan wilt u toch zijn eer graag hoog houden. Dan wilt u uw gedrag vormgeven dat daarbij past. Dat je heilig leeft. Dat je met liefde leeft. Liefde voor zijn naam. Liefde voor al zijn instellingen. Voor zijn woord, zijn geboden. En Mephibosheth, die komt niet één keer aan die tafel, alleen als een gast, een keertje op het diner. Hij krijgt er een vaste plaats. Er staat dat hij voortdurend eet aan de koninklijke tafel. Dus dit is niet slechts voor een moment. Maar dit is iets permanents. Elke dag is hij welkom. Ja, kunnen we zeggen, het avondmaal, daarmee vergeleken, is minder permanent, minder voortdurend. Dat is eigenlijk meer een rustplaats onderweg, op je pelgrimstocht. Een moment om stil te staan en gesterkt te worden. Maar toch is het wel een teken van de blijvende rust. Brood en beker zijn het vast tastbare teken van voedsel dat blijft. De Heere wil ons voortdurend onderhouden met het lichaam van Christus, met de werking van de Heilige Geest. Wel, blijven eten is daarvan de boodschap. Dus niet alleen op de avondmaalzondag, maar dagelijks van het voedsel, van het woord. Iedere zondag u laten voeden door het evangelie. Als u immers welkom bent in het huis van Christus. Als je daar welkom bent. Ja, dan moet je toch niet zo nu en dan eens een keertje aanschuiven. Maar dan moeten we ons ook gedragen als een vast lid van het gezin van God. Trouw in de kerk en aan zijn tafel. Uit dankbaarheid voor het grote voorrecht daar een plaats te krijgen. Mephibosheth, die kwam daarom ook wonen in Jeruzalem. Hij komt daar wonen, dicht bij koning David. Daar is hij veilig. Daar krijgt hij zoveel. Daar ziet hij vaak zijn weldoener, de koning. Daar kan hij de liefde van de koning het beste ervaren. Daar ziet hij de heerlijkheid van de koning. Hij zou toch niet anders willen dan in Jeruzalem ook te wonen. Ja, Mephibosheth, die heeft al jong zijn vader verloren. Hij was 5 jaar oud toen Jonathan stierf in de strijd. Dus hij moet zijn vader al heel lang missen. Maar wat gebeurt er hier? Nu ontfermt David zich over hem. David, de beste vriend van zijn vader. En dan mag hij toch nog die vaderlijke zorg ondervinden. De vaderlijke liefde in de persoon van David. Mephibosheth. Hij is nog steeds gehandicapt. Kreupel aan beide voeten, zegt de tekst aan het einde nog maar eens. Dat was nog niet voorbij. Met al het mooie wat er gebeurd is in zijn leven. Maar het verhindert David niet om deze man gunsten te bewijzen. En David is daarin een Bijbelse koning. Mensen met een handicap, die krijgen zijn zorg. En dat hoort bij een Bijbelse koning. Een koning zoals de Bijbel die als ideaal ziet. Dat mensen die extra zorg nodig hebben, beperkt zijn, kwetsbaar zijn, dat die niet worden veracht, maar dat deze Mephibosheth zorg krijgt van de koning, hulp van de koning. Ja, hij mag zelfs zitten aan de tafel van David. Ook in dat aspect, gemeente, behoren wij christenen te zijn. Worden we geroepen om het beeld van de God van Israël te laten zien. Het karakter van God. Dat ook mensen die extra zorg nodig hebben, mensen met een handicap, mensen die misschien om andere redenen kwetsbaar zijn, hun plaats krijgen. Soms is daar wat moeite voor nodig, maar dat ze toch dezelfde eer mogen krijgen in de gemeente van Christus. Om het beeld van God daarin tot uiting te brengen. En dan dat erfdeel. Mephibosheth die krijgt de erfenis van zijn grootvader Saul. En zo schikt God ook zijn kinderen een erfdeel toe. Daar spreekt de Bijbel meerdere keren over. Een erfdeel, een erfenis die in de hemel wordt bewaard, die onvergankelijk is. Dat is de eeuwige heerlijkheid met Christus. Ja, heel de aarde is uiteindelijk het erfdeel voor de kerk van God. Zoals de belofte klinkt dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Als een erfdeel voor degenen die de Here dienen. Hoe zal Mephibosheth nu met al deze zegeningen, met de erfenis, met het onderhoud, met die voorname plaats aan de tafel van de koning, hoe zal Mephibosheth daarmee nu leven? Hoe zal hij in dankbaarheid leven? Hoe zullen wij, gemeente, in dankbaarheid leven? Ja, dat is door deze koning te eren. En door gebruik te maken van de gaven die hij geeft, die niet te verachten, maar die met dankbaarheid en vreugde te aanvaarden. Mephibosheth mag weten dat hij geliefd wordt door de koning, door David. En dat is ook wat de Heere heeft laten zien aan zijn tafel. Zondaar mogen komen en mogen weten gekend te zijn, geliefd te zijn. Ze krijgen het woord van de koning. Ze krijgen zijn belofte. Ze krijgen de zekerheid van het leven, van eeuwig leven. Ze krijgen uitzicht op een heerlijke erfenis. Er zijn nu nog beperkingen. Ook in ons leven, hier op aarde. Dingen die moeilijk zijn. Die nog niet zijn weggenomen. Zo was het bij Mephibosheth met zijn voeten. Maar er klinkt een belofte in de Bijbel. Eens zullen de kreupelen huppelen. Jesaja 35 spreekt erover dat blinden zullen zien, dat de kreupelen springen als een hert. Dat de tong van degene die stom is, zal juichen. De eerste tekenen waren toen Jezus op aarde was. Hij is de koning die daarvoor gaat zorgen. Dat waren de eerste tekenen dat verlamden werden genezen. Stommen spraken, blinden zagen. Maar de dag komt dat niemand meer ziek zal zijn. En dan breekt het avondmaal van het Lam aan. En van Christus, die zondaren verhoogt tot de koninklijke heerlijkheid. Die dag komt. En wat zullen we dan doen? Alles zal hem de lof brengen. Onze koning en zaligmaker. Amen. We gaan zingen van Psalm 113. De versen 1 en 4. Geestere knechten looft de Heer. En vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, vers 1 en 4. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, heilige en trouwe Vader, we brengen u de dank voor uw woord, voor de genade die u zo rijk laat zien, in de zegeningen die u geeft, in uw beloften. U brengen we daarvoor dank. En dat u om de Heer Jezus Christus wil, ook zo mild uitdeelt, opdat we ons in u zouden verheugen, opdat we gesterkt worden en u mogen eren. U bidden we, Heere, geef ons er oog voor, dag en dag. Geef het geloof in onze harten, om dat ook te zien en te vertrouwen. Help ons en onderhoud ons van dag tot dag. We bidden dat u zo met ons gaat in deze week. Sterk ons. Zegen ook al het samenkomen in de week van mensen in de gemeente, bij uw woord. Wanneer we elkaar ontmoeten, bij bepaalde gelegenheden in kringen of in het jeugdwerk. Wilt u ook daar, Heere, uw zegen geven? En mag uw woord zo steeds maar weer meegaan, dat we daar voortdurend door gevoed worden en geleid worden. U bidden wij dat u de kerk gedenkt in ons land. Wilt u die helpen om uw woord uit te dragen, om in gehoorzaamheid te dienen, om profetisch en priestelijk te spreken en bezig te zijn in de samenleving. U bidden we dat u ook de nieuwe preses van de synode die afgelopen week is verkozen wilt helpen en uw zegen schenkt, dat hij ook in zijn taak, in zijn ambt dienstbaar mag zijn in de kerk en daar een leiding kan geven op de plaatsen waar hij voor geroepen wordt. Zegen hem daar ook in en geef hem wijsheid, kracht en moed. U bidden voor onze overheid. Geef ook hen, de mensen die daarin taak hebben, wijsheid en uw hulp om het goede voor het volk te zoeken en te doen in het beleid dat gevoerd wordt en de wetten die gemaakt worden. Heere, we bidden van u, geef dat de waarde van het menselijk leven zal worden gezien en erkend. Ook het ongeboren leven. Het leven dat ziek is, of dat van mensen die oud geworden zijn. Wij bidden van u dat u geeft dat er weer een toenemend besef zal zijn dat het ons niet gegeven is om te beslissen over leven en dood. Maar dat we ook daarin gehoorzaam zullen zijn aan uw geboden. Zo bidden wij voor de regering, voor anderen die in de politiek werkzaam zijn. U bidden wij voor de christenen in de politiek. Wilt u ook hen helpen om vanuit de bron en de norm van uw woord bezig te zijn en taken te vervullen. Mogen ze tot zegen zijn voor de samenleving. U bidden voor de koning en zijn gezin. Wilt u ook in hun taak hen zegenen en nabij zijn, maar ook in hun persoonlijk leven en gedenken en helpen. We leggen deze dingen voor u neer. Aanvaard onze dank en onze gebeden in de naam van uw eigen geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer, het hoofd van de gemeente, de vaste rots waarop we kunnen bouwen, waarin al ons heil ons geschonken wordt. Ja, om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 72, vers 8 en vers 9. Psalm 72, de versen 8 en 9. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.